Goedenavond, jongens en meisjes, broeders en zusters. Hartelijk welkom in deze dienst. Fijn dat jullie hier in de kerk en thuis ook meekijken of meeluisteren. In deze dienst vanavond zal dominee Van Duinen uit Loosdrecht voorgaan. De bloemen van deze dienst gaan met een groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar Marjan Brinkman. Er zijn nog vakantiebijbelweetschriftjes aanwezig. Mocht u er vanochtend geen een hebben meegenomen, dan kunnen ze straks bij de uitgang alsnog meenemen. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel Weerklank, lied 491, de versen 1 en 7. Koester nimmer de gedachte dat God u verstoten zou. En wat verder volgt in de versen 1 en 7 van lied 491 uit Weerklank. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en u thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heer, hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus, zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen nu zingen, gemeente, uit Psalm 8, de versen 1, 2 en 4. Psalm 8, vers 1, 2 en 4. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijden we ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we van Psalm 92, vers 7 en 8. Rechtvaardig volk zal bloeien, gelijk op Libanon. En wat er verder volgt in Psalm 92, vers 7 en 8. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Laten we nu bidden om de verlichting met Gods Heilige Geest. Laten we bidden. Heere onze God, Vader van onze Heere Jezus Christus, wij danken u dat u ons op de avond van deze dag hebt bijeengebracht in uw huis, om daar uw naam groot te maken, uw naam te loven en te prijzen. Loof de Heere, want Hij is goed. Dat zingen de psalmen diverse malen en zo is het toch ook. Zo mogen we dat uitspreken voor uw heilig aangezicht, dat u goed bent. Dat u goed bent voor ons. En als je daarover nadenkt en daarbij stilstaat, kijk naar je eigen leven, dan is dat wonderlijk en bijzonder, ook groots, dat u goed bent voor ons mensen. Ons mensen die de naam van zondaar dragen, mensen die vanaf de eerste mens ongehoorzaam zijn geweest aan het gebod van God. En uw goedheid, uw gunst, uw genade niet verdienen. En toch ontvangen mogen. Daar raak je nooit over uitgedacht. Dat is zo groot, zo omvattend. Daar mag altijd weer de lofzang voor worden aangeheven. Om ons erin te oefenen, als het ware, om het niet te vergeten, om u groot te maken. En dat mogen we doen met elkaar, in het midden van de gemeente. We sporen elkaar ertoe aan om de Heere te loven en te prijzen in ons lied. We sporen elkaar ertoe aan dat te doen als mensen die het niet verdienen en toch allemaal iets hebben mogen proeven van die genade van u. En als we dat niet geproefd hebben, bidden we, Heere, dat we toch iets van die genade gaan proeven in ons leven. Van de liefde die u hebt gehad voor mensen als ons. Dat u die wereld zo lief hebt gehad dat gij uw eigen zoon naar die wereld gezonden hebt om die redding te brengen. We bidden, Heere, dat we daar ook deze avond met de woorden van het Bijbelgedeelte dat we lezen iets van mogen horen. Dat het ons brengt tot nieuwe verwondering, dankbaarheid. Dat zo uw gunst zich uitstrekt en uitspreidt over uw wereld en de mensen in die wereld. Wil ons Heere een goede en gezegende dienst geven. Dat bidden we in de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. We openen de Heilige Schrift. En de schriftlezing is uit het eerste Bijbelboek, uit Genesis, hoofdstuk 3. We lezen Genesis 3. Het gedeelte dat gaat over de zondeval. Genesis 3, vanaf vers 1 tot het slot, tot vers 24. Daar lezen we het woord van God. De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw: is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? En de vrouw zei tegen de slang: van de vrucht van de bomen in de hof mogen we eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden. En zij nam van zijn brug vrucht en at. En ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was. En hij at ervan. Toen werden de ogen van beiden geopend en ze merkten dat ze naakt waren. Ze vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. En ze hoorden de stem van de Heere God die in de hof wandelde bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God te midden van de bomen in de hof. En de Heere God riep Adam en zei tegen hem, waar bent u? En hij zei, ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En hij zei, wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van die boom gegeten, waarvan ik u geboden had daar niet van te eten? Toen zei Adam, de vrouw die u gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb ervan gegeten. En de Heere God zei tegen de vrouw, wat hebt u daar gedaan? En de vrouw zei, de slang heeft me bedrogen en ik heb ervan gegeten. Toen zei de Heere God tegen de slang, omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt onder al het vee en onder alle dieren van het veld. Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten al de dagen van uw leven. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorselen en u zult het de heel vermorselen. Tegen de vrouw zei hij, ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maken. Met pijn zult u kinderen baren. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen. Tegen Adam zei hij, omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt, waarvan ik u gebood, u mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt. Met zwoegen zult u daarvan eten al de dagen van uw leven. Doorns en distels zal hij voor u laten opkomen en u zult het gewas van het veld eten. In het zweet van uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent. Want stof bent u en u zult tot stof terugkeren. En Adam gaf zijn vrouw de naam Eva, omdat zij moeder van alle levenden is. En de Heere God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van huiden en kleedde hen daarmee. Toen zei de Heere God, zie, de mens is geworden als een van ons, omdat hij goed en kwaad kent. Nu dan, laat hij zijn hand niet uitsteken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij eeuwig zou leven. Daarom zond de Heere God hem weg uit de hof van Eden, om de aardbodem te bewerken waaruit hij genomen was. Hij verdreef de mens en plaatste ten oosten van de hof van Eden de gerubs met een vlammend zwaard dat heen en weer bewoog om de weg naar de boom des levens te bewaken. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Zalig zijn zij die het woord van God horen en dat bewaren. Amen. In de verkondiging staan wij stil bij dit gelezen Bijbelgedeelte, in het bijzonder bij het 15e vers. Ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw, tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorselen en u zult het de hiel vermorselen. Als inleiding op de verkondiging willen we nu zingen uit Psalm 1, daarvan de versen 1 en 3. Psalm 1, vers 1 en 3. Na de verkondiging zingen we uit Psalm 103, de versen 8 en 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. En vers 9, maar Heere gunst zal over die hem vrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Psalm 103, vers 8 en 9. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Het is een wonderlijke geschiedenis uit Genesis 3. De taal is beeldend en in gedachten kun je er een voorstelling bij maken hoe dat toen gegaan is. Maar tegelijk is het een geschiedenis die ver van ons afstaat. Onze werkelijkheid is niet de werkelijkheid waarin Adam en Eva toen leefden. Wij horen in ons leven geen slang spreken. Wij horen niet de stem van de Heere God die in de hof wandelt en dan tot Adam zegt: waar bent u? Wat heeft deze geschiedenis, die zich afspeelt in zo'n geheel andere omgeving, ons te zeggen? Op welke wijze spreekt de Heer door deze geschiedenis vandaag tot ons? Adam verbleef in het paradijs, in de hof van Eden. God had hem in die hof geplaatst om die te bewerken en te onderhouden. En Adam is aan het werk gegaan, maar lezen we dan in Genesis 2, hij vond geen hulp als iemand tegenover hem. En toen is de vrouw die hij Eva noemde erbij gekomen. Ze vormden een eenheid met elkaar en ze leefden in harmonie met elkaar. En dan wordt die goede orde verstoord. De slang komt tussen beiden en die maakt kapot wat zo goed was. De slang, een schepsel van God zoals alle andere dieren, wordt tot een werktuig van het kwaad, merkte Bonhoeffer eens op. De duivel gebruikt de slang als zijn werktuig. De Bijbel vertelt niet hoe het zover heeft kunnen komen. Er wordt ons niet uitgelegd hoe die slang tot werktuig van het kwaad is geworden. Waarom de slang erop uit was de harmonie die er in de hof van Eden was te verstoren. De Bijbel verschaft ons geen informatie over de oorsprong van het kwaad. Dat wordt niet inzichtelijk gemaakt. Wat de Bijbel wel doet, is dat ze getuigenis aflegt van de aard van het kwaad. En de aard van het kwaad, dat is dat het schuld en belasting van de mens is. De slang, aangezet door de duivel, is tussen beiden getreden. De slang sprak de vrouw aan en zij is ingegaan op de avances van de duivel en Adam is haar daarin gevolgd. Het is kwalijk te noemen dat de slang de orde in Gods goede schepping kapot probeerde te maken. En het is hem gelukt. De mens ging in op de avances van de slang. En nu ligt de schuld van die gebroken schepping bij de mens. De mens heeft zich in de oorspronkelijke staat van de schepping laten verleiden ongehoorzaam te worden aan het gebod dat God had gegeven. De oorzaak van het gebroken paradijs ligt bij die eerste mens. Maar in navolging van die eerste mens ligt de schuld bij ons allemaal. Want wij allemaal, niemand uitgezonderd, zijn Adam en Eva in het niet gehoorzaam zijn aan het gebod van God gevolgd. De schuld ligt bij ons allemaal. Daarom delen we met Adam en Eva in de schuld van het gebroken paradijs. We leven in een wereld die mooie kanten kent. Er is veel waar je van genieten kunt. Je geniet van je vakantie bijvoorbeeld. Je geniet van de mooie dingen in je werk. Je geniet van je kinderen. Je geniet van een mooie zonsopkomst of een mooie zonsondergang of die vogels die zo uitbundig kunnen fluiten. Er is veel waar we van kunnen genieten. Maar de wereld is niet goed. Er is veel kwaad in de wereld. Er zit kwaad in ons eigen hart. Er zit kwaad in de kerk. Het is in de kerk ook niet altijd zoals het zou moeten zijn. De kerk is niet altijd die gemeenschap van broeders en zusters die volkomen liefdevol met elkaar omgaan. Er kunnen ook spanningen zijn in een gemeente. En wat zien we als we goed kijken naar de wereld om ons heen? Dan zien we dat er oorlogen zijn, zoals in Oekraïne nog altijd de oorlog voortgaat. En het lijkt wel eens of mensenlevens niet tellen. We zien een verharding in de maatschappij. Er treden partijschappen op. Partijen bestrijden elkaar. En tot gesprek komt het niet. Begrip voor elkaar is er niet, of men wil geen begrip hebben voor elkaar. Ik denk dat we allemaal wel eens verlangen naar een situatie dat alles goed is. En dat je in vrede met elkaar leven kunt. En we weten ook dat de wereld zo niet is. En dat de wereld, menselijkerwijs gesproken, ook niet weer zo worden zal. Daarvoor zit het kwaad te diep in de samenleving en in ons eigen hart. Dat laat zich daar niet uit verdrijven. Alleen God kan dat daaruit verdrijven. Op een zeker moment komt de slang naar de vrouw toe. Het lijkt onschuldig zoals de slang tegen de vrouw gaat spreken, maar er zit venijn in de vraag die hij stelt. Is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? Niet van een boom in de hof, maar u mag niet eten van alle bomen in de hof? Daarin ligt de suggestie besloten, maar dat kan toch de bedoeling van God niet zijn? Zo gaat God toch niet met de mens en zijn vrouw om dat hij hun beperkingen op zou leggen? Ze mogen niet eten van alle bomen in de hof. Nee, zegt de vrouw, van alle vrucht mogen we eten, maar niet van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat. Het lijkt op het eerste gezicht een onschuldige vraag van de slang. Maar dat doordat de slang die vraag stelt, gaat Eva met andere ogen naar die boom kijken. Eens had God gezegd, van die boom zul je niet eten en die boom zul je niet aanraken. En de mens bleef daarom weg bij die boom. En nu ging die vrouw die boom eens wat beter bezien. En ze zag, die boom was een lust voor het oog. En het was goed om daarvan te eten. Waarom zou je eigenlijk niet van de vrucht van die boom eten? Maar God had toch gezegd, als je van die boom zult eten, zul je sterven? Nee, zei de slang toen, je zult niet sterven. Maar God wil niet dat je van die boom eet, want dan zul je als God zijn. En dan zou je het onderscheid tussen goed en kwaad kennen. Spreken van de slang en zien dat de boom goed was en begerenswaardig, bracht de vrouw er uiteindelijk toe van de vrucht van die boom te eten. En ze gaf ook wat van aan haar man en hij at er ook van. Scherp wordt hier getekend hoe dat met een verleiding in zijn werk gaat. Eerst is er geen verleiding, maar dan wordt er iets gezegd, of je wordt ergens op gewezen, en je kijkt erna of je denkt erover na en je gaat daar wat verder op door. En stapje voor stapje word je naar die verleiding toegeleid. En het komt zover dat je aan die verleiding toegeeft. Het kwaad, het ongehoorzaam zijn aan het gebod van God, dat ligt altijd weer op de loer. Er is altijd weer strijd voor nodig om dat kwaad van je af te houden. Dat kun je niet zelf. Een mens is daarvan uit zichzelf niet toe in staat. Voor die strijd is de hulp van de Heere God nodig. De Heere God wil ons door de kracht van de Heilige Geest nabij die strijd. We weten uit ervaring dat we die strijd heel vaak verliezen. Maar als u de Heere hebt leren kennen en als u oprecht verlangt gehoorzaam te zijn aan Gods geboden, heb dan wel de intentie dat je die strijd voeren wilt en je gehoorzaam wilt zijn aan dat gebod van God. De vrouw at van de vrucht van de boom van de kennis van goed en kwaad. Nu is de mens als God, zo lijkt het tenminste. Nu maakt de mens zelf uit hoe zijn leven eruit ziet. Nu is de mens zijn eigen schepper geworden. Nu is hij geen schepsel meer, hij is zijn eigen schepper. Maar dat betekent ook dat de mens het nu zelf moet doen. Hij staat er alleen voor. Hij is nu als God geworden. Zo denkt de mens het leven te kunnen leven. Het leven dat hij voor zichzelf verworven heeft. Een leven met de mens in het middelpunt. Kan de mens het aan om zo te leven? Een leven waarbij God naar de zijlijn is verwezen. De Heere God mag misschien nog wat aanwijzingen geven of zelfs dat niet meer. Maar dat we zouden leven in gehoorzaamheid aan de geboden van God, die tijd hebben we toch wel gehad. We denken zelf in het middelpunt te staan, alles te kunnen. Maar dan blijkt al snel dat de mens zijn situatie niet goed heeft ingeschat. Want de mens en zijn vrouw horen de stem van God die in de hof wandelt op een namiddag. En de mens en de vrouw verborgen zich voor de Heere God te midden van de bomen in de hof. Ze verborgen zich omdat ze ontdekt hadden dat ze naakt waren. Maar wie heeft jullie gezegd dat jullie naakt zijn, zei de Heere God. Hebben jullie van de boom gegeten, waarvan ik jullie gezegd had dat je daarvan niet mocht eten? Ja, dat hadden ze. Maar Adam en Eva proberen de schuld van zich af te schuiven. Adam zegt, de vrouw die u mij gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van de boom gegeven en toen heb ik gegeten. Er is vervreemding opgetreden tussen de mens en zijn vrouw. Adam spreekt ook niet over mijn vrouw, maar hij spreekt over de vrouw die God hem gegeven heeft. En de vrouw zegt, de slang heeft me bedrogen en ik heb ervan gegeten. Beiden leggen ze de schuld bij een ander. Ze tonen geen berouw. Want als je berouw hebt, dan verklaar je daarmee dat je schuld hebt. Dat is overigens wel moeilijk voor een mens, om berouw te tonen. Iemand maakte eens de volgende vergelijking, die zei, voor een generaal was het een zware opgave om een stad te veroveren. De stad werd goed verdedigd, de wapens waar die generaal mee vechten moet, die waren verouderd. En toch lukte het de generaal om die stad in te nemen. De verovering was moeilijk, maar moeilijker kan het zijn om berouw te tonen. Want als je berouw toont, dan toon je je kwetsbaarheid. Je bent niet alleen maar flink en stoer en dapper. Je hebt ook je zwakke, je kwetsbare plekken. En je zwakheid die je dingen laat doen die niet goed zijn. Berouw tonen over wat je verkeerd deed is moeilijk. Daarmee geef je je zwakheden toe. Maar door berouw te tonen ben je sterker dan die generaal die die goed verdedigde stad innam. Adam en Eva schuiven de schuld af. En dan reageert de Heere God. En de Heere God die reageert naar de slang toe, naar de vrouw toe en naar Adam toe. En de Heere gaat eerst tot de slang spreken. De Heere God vervloekt de slang. De slang wordt vervloekt. Adam en Eva worden niet vervloekt. Vervloeken, dat betekent dat er onheil over je wordt uitgesproken. Wie vervloekt is, heeft geen vrij verkeer meer met anderen, die is uitgebannen. U bent vervloekt onder het vee en onder alle dieren van het veld. Op de buik zal de slang gaan, stof zal ze eten. Op de buik gaan werd in die tijd gezien als een vorm van vernedering. Vijanden die overwonnen waren, moesten soms op hun buik over de grond kruipen voor hun overwinnaars. En dat was vernederend om dat op die manier te moeten doen. Tegen de slang spreekt de Heere God geen enkel woord van hoop of toekomst uit. Alleen de vloek. Voor de duivel die handelt via de slang is er geen toekomst. De mens is schuldig. Die liet zich verleiden door de slang. Maar de slang die de verleiding heeft veroorzaakt, die wordt vervloekt. De duivel is ten ondergang gedoemd. Bij de eerste op. De duivel zal veel van zich doen horen. Tot op de dag van vandaag. Maar ze heeft toekomst. Daarover is de Bijbel vanaf het allereerste begin heel duidelijk. Want het eerste wat God tegen de duivel zegt, is de vloek. En God komt daar niet op terug. En dan spreekt de Heere die woorden in het 15e vers, die we wel eens de moederbelofte noemen. Ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw, tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorselen en u zult de tehiel vermorselen. Deze moederbelofte wordt ook wel eens omschreven als de eerste adventstekst die we in de Bijbel tegenkomen. De kerk heeft deze tekst altijd gelezen met het oog op Jezus Christus, de Zoon van God. Er zal vijandschap zijn tussen de slang en de vrouw, en tussen het nageslacht van de slang en het nageslacht van de vrouw. Er zal voortdurend strijd zijn tussen de slang en de mens. Als we voor de slang de macht van het kwaad lezen, zal er voortdurend strijd zijn tussen de mens en het kwaad. Kwaad zal de mens steeds weer belagen. En voortdurend zal die strijd tegen dat kwaad nodig zijn. Als we hebben meegelezen met de lezing uit Genesis 3, dan zag u bij nageslacht van de vrouw het woord nageslacht met hoofdletters is geschreven. En dat staat hier zo, omdat we daarin die heenwijzing naar Jezus Christus zien. En dan wijs ik op artikel 17 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, een van onze belijdenisgeschriften, waar staat: God heeft de mens getroost met de belofte hem zijn zoon te geven, die geboren zou worden uit een vrouw, om de kop van de slang te vermorselen en hem zalig te maken. Het zal komen tot een harde confrontatie als de Heere Jezus op de aarde komt. Aan het kruis zal de Heere Jezus de strijd voeren met de duivel, een strijd op leven en dood. Hier wordt al gezegd, in Genesis 3, bij het begin van de Bijbel, dat de kop van de duivel vermorseld zal worden. De duivel zal aan Jezus de hiel vermorselen. Dat is aangrijpend, maar niet dodelijk. De ingreep van Jezus richting de duivel is dodelijk en vernietigend. De duivel en daarmee het kwaad heeft geen toekomst. We horen dit woord nu de Heere Jezus op Golgotha de strijd met de duivel heeft gevoerd. De mens leeft tussen de vloek aan de ene kant en de belofte aan de andere kant in een aangevochten wereld. In die wereld mogen wij als mensen steeds weer het woord van God horen. Het woord van God dat van een belofte spreekt. Maar de mens hoort die belofte in een wereld die vol is van kwaad. De slang is verslagen, maar bijt nog steeds. In die wereld leeft de mens. Een wereld waarin de vloek over de slang is uitgesproken. Een wereld ook waarover God zijn belofte heeft uitgesproken. God spreekt woorden die wij kennen als de moederbelofte. Die woorden spreekt God direct na de zondeval. Al heeft de mens zich uitgeleverd aan het kwaad, de mens hoeft daar niet aan ten onder te gaan. Direct al laat de Heer een belofte horen. God richt het verbond der genade op, direct na de zondeval. En in de loop der tijd is dat verbond der genade steeds meer openbaar gekomen, steeds duidelijker geworden, zien wij steeds duidelijk wat de Heer daarmee bedoelt. We zien het in het verbond dat God met Abraham gesloten heeft. Uit hem zal een groot volk voortkomen. God zal hem zegenen, zal zijn naam groot maken. We zien het in het verbond dat God sluit met zijn volk bij de Sinaï. Daarbij laat God zien dat hij de bevrijder van zijn volk is. Hij heeft hem bevrijd uit Egypte. Hij geeft hen zijn geboden. En zo zal zijn volk in gehoorzaamheid aan die geboden leven voor zijn aangezicht. Onderweg naar Kanaan en in het land Kanaan. Dat verbond is vernieuwd in de komst van de Heere Jezus, die zijn leven voor ons gaf en de kop van de slang vermorseld heeft. We kunnen de komst van de Heere Jezus niet uit de schepping afleiden, merkte Noordmans eens op. God had een goede schepping gemaakt en daarin was het optreden van de Heere Jezus niet nodig. De komst van de Heere Jezus wordt verklaard uit de zonde. De komst van de Heere Jezus was nodig om de zonde ongedaan te maken. En dat heeft hij gedaan toen hij aan het kruis hing. En dan spreekt de Heere ook tegen de vrouw en tegen Adam. Leven gaat met moeite gepaard. Een vrouw zal met pijn kinderen baren. Over de mens spreekt de Heere geen vloek uit, maar de aardbodem wordt vervloekt. De mens zal met zwoegen van de aardbodem eten. In het zweet van zijn gezicht zal de mens brood eten, totdat hij of zij tot de aardbodem terugkeert. De aardbodem waar de mens ook uit genomen is. De mens heeft nu kennis van goed en kwaad. En de mens moet dat tot op de bodem doorleven. Tussen de mens en de vrouw kwam vervreemding. De relatie tussen de mens en de aardbodem, tussen de mens en de natuur, is ook verdeeld geraakt. De mens leeft niet in volkomen harmonie met de aardbodem. De mens heeft zich steeds meer opgesteld als heerser, als bezitter van de natuur. De natuur werd meer en meer gezien als een bron van grondstoffen die we naar believen kunnen gebruiken. Op een manier die ons het best uitkomt en ons het meest oplevert. We zien ook steeds meer de keerzijde daarvan. Dat we niet altijd recht doen aan Gods schepping als we daar op die manier mee omgaan. Dieren moeten eronder lijden. De natuur is niet in evenwicht. De stikstofproblematiek van dit moment heeft daarmee te maken. We zien het terug in de opwarming van de aarde. De mens past bescheidenheid in deze. Er mag een oprecht verlangen zijn, de Heere oprecht te dienen, maar ook oprecht, integer met zijn schepping om te gaan. De Heere God zegt dat de aarde doorns en distels voort zal brengen. En we weten hoe waar dat is. Het leven is niet altijd makkelijk. Het leven kan zwaar zijn en met moeite en verdriet gepaard gaan. Maar toch, de mens leeft niet onder de vloek, maar hij mag voor Gods aangezicht leven tussen vloek en belofte. Dat is hoopvol. Denk dat bij veel mensen wel iets van verlangen leeft, van heimwee misschien ook wel naar een wereld die goed is, waar het veilig is, waar je vrij kunt zijn, waar je in vrede met elkaar leven kunt. Zo'n wereld is de wereld van de oorspronkelijke schepping die goed was. En de mens heeft nog altijd iets van het verlangen naar zo'n wereld. De mens is nooit het inzicht kwijtgeraakt dat de aarde waarin wij leven niet goed is. Iedereen weet dat. En als christen geloof je dat God de schepping herstellen zal en dat eens die wereld weer tot zijn doel zal komen. De aardbodem is vervloekt. Maar het werk dat wij doen mag staan onder de belofte dat de mens zijn arbeid niet te vergeefs verricht. We verrichten onze taak in de wereld waarin we leven in de hoop en in de verwachting dat God de schepping tot zijn doel zal brengen. De vrucht van de akker wordt tot brood dat men onder tranen eet. Het is een zegen dat dit brood genadebrood is. De Heere laat ons niet aan ons lot over, maar laat ons leven en werken op de aarde. God blijft de aardbodem die hij vervloekt heeft trouw. In de wereld mag de mens leven voor het aangezicht van God, de schepper van hemel en aarde. Op die aarde zal eens Gods vrede neerdalen, doordat Jezus is opgestaan uit de dood. Luther, die zong daar eens van, met de volgende woorden. Hij is onze zon, ons licht. Op hem is ons bestaan gericht. Het is dag voor ons geworden. Amen. Laten we nu danken en bidden. We danken u, Heere onze God, dat wij in alle rust en vrijheid bijeen konden zijn in uw huis voor deze dienst. We danken u dat de Bijbel openging en we uw woord met elkaar mochten overdenken. We danken u dat we in het geloof mogen leven onder Gods belofte. De duivel is vervloekt. De aarde is vervloekt. Het is zwoegen en moeitevolle arbeid voor mensen die wij zijn. Maar we mogen leven met een belofte. Daar danken we u voor. We bidden, Heere, dat we daar kracht uit mogen putten. Dat het ons meer en meer bepalen mag bij de Heere. En dat het ons ook bepaalt bij onze omgang met de aarde, met uw schepping. Je Heere, dat we zo meer en meer gehoorzaam mogen zijn aan uw gebod. En al die keren dat we uw geboden overtreden, wilt u ze vergeven. En wilt u ook het verlangen bij ons aanwakkeren om te leven overeenkomstig uw gebod en in gehoorzaamheid aan dat gebod. We bidden, Heere, voor uw wereld waar veel nood is. Ontferm u over mensen die onderdrukt worden. Ontferm u over mensen die lijden vanwege oorlogsgeweld. Geef vrede, Heere, in de wereld. Vrede in Oekraïne en in andere landen waar oorlog is. Geef ook uw vrede, Heere, over Jeruzalem en over uw volk Israël. Dat uw volk in vrede leven mag in de wereld. Bewaar en bescherm het, Heere, op weg naar uw toekomst. We bidden dat er ook in ons land weer wat meer rust en vrede komen mag. Dat mensen niet tegenover elkaar staan, maar elkaar zoeken. En met elkaar over dingen spreken willen. Elkaar willen leren kennen. Ontferm u, Heere, over land en volk. We bidden voor onze koning en zijn huis. We bidden voor onze regering. Geef hen wijsheid, Heere, om land en volk met recht en gerechtigheid te regeren. Wees bij ons, Heere. Wees bij ons als we weer naar onze huizen gaan. Zegen ons in de week die voor ons ligt. Wat ons werk ook zal zijn, of onze vrije tijd misschien, u weet het, Heere. Zegen ons in de tijd die voor ons ligt. Dat bidden wij in de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Ik wijs u op de collecte, en zult ook de QR-code zien verschijnen. En we willen als ons laatste lied zingen uit bundel Weerklank, lied 388, vers 1, 2 en 5. Ik ben zo rijk dat ik mag geloven wat ik van Gods genadewerk beleid. Lied 388, vers 1, 2 en 5. Thank you. Hef dan uw harten omhoog en ontvang de zegen van onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.